Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 84, het eerste en het vijfde vers. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En o God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat we daar verder vinden in 84, versen 1 en 5.
Thank you.
Gemeente, willen wij eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 119, het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. Psalm 119, het 8e vers, na de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 4, wij lezen de versen 1 tot en met 8. Johannes, hoofdstuk 4, en wij lezen de versen 1 tot en met 8. Daar lezen wij het woord van de Heere. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Tot zover de schriftlezing. We willen over dit gedeelte nadenken. En in het bijzonder ook de laatste woorden uit vers 7. Geef mij te drinken. In ons gebedgemeente willen wij ook denken aan zuster Sjaan de Korte, die in de afgelopen week bericht kreeg dat zij 30 augustus een zware operatie moet ondergaan in het Erasmus ziekenhuis. Zullen we samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. O grote en heilige God, u die alles geschapen hebt door uw grote macht, u die heerlijk bent in al uw werk, uw daden verkondigen uw heerlijkheid. En daarom moet u eer en lof en aanbidding ontvangen om wie u bent. U moet de heerlijkheid ontvangen. U zij de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Want wie is aan u gelijk? Gij zijt God. En gij hebt met uw daden alle eer en lof en aanbidding verdient. U hebt daar recht op. Maar Heere, ook in uw persoon, wie u zelf bent, in uw hoedanigheden, is het zo gepast dat u de eer en de heerlijkheid zou ontvangen. U bent God te prijzen, te loven tot in alle eeuwigheid. En u hebt u ons vanmorgen hier weer samengebracht in uw huis. Na een week waarin we onze bezigheden hadden. Sommigen zijn teruggekeerd van vakantie. Anderen zijn ook alweer vertrokken. En anderen hebben hun werk. En in deze week waarin de kinderen voorbereidingen getroffen hebben. Om straks morgen weer naar school te kunnen gaan. En de scholen weer gaan beginnen. Heere, te midden van al deze omstandigheden komen wij tot u en roept u ons om samen te komen onder uw woord en uw evangelie. Heere, wat een groot voorrecht is dat. En nu gaat het erom dat u verheerlijkt wordt, ook in ons hart en leven. Want u bent toch te verheerlijken om wie u bent en om wat u doet. En daarom, Heere, bidden wij u of u ons wil leren u te verheerlijken in ons leven. Dat u de hoogste plaats mag ontvangen in ons leven. Dat wij leren hunkeren en verlangen boven alles naar u, de levende zaligmaker. Heere, wij bidden u of u daartoe uw Heilige Geest ons wilt schenken. Want in onszelf zijn wij daar onbekwaam toe. En wij belijden het u als zonde dat wij ons eigen eer bedoelen. Terwijl u alles geschonken hebt, gaan we nog onze eigen eer willen zoeken en onze naam te willen verhogen. Vergeef ons, Heere, dat wij zo geneigd zijn. Want ook dat is een vorm van afgoderij, wanneer wij de eer en de aandacht op onszelf willen vestigen. Heere, daar zijn we allemaal toe geneigd. En daar zijn we allemaal op bepaalde wijze mee bezig. Wij bidden u, leer ons u te bedoelen. Leer ons u te zoeken. Leer ons onszelf verloochenen. En leer ons diep voor u te buigen en onze zonden tegen uw 10 geboden te belijden. We hebben allemaal immers gezondigd, Heere, tegen al de geboden van God. We horen het elke zondag weer, de wet afkondigen. O, geef dat we er wel met diep ontzag naar luisteren. Want daarin worden wel de zonden van ons leven aangewezen. En zo, Heere, belijden we ook die zonde van afgoderij, onszelf eer willen geven. Maar één alleen kan de eer ontvangen. Per definitie moet dat ook zijn, dat één verheerlijkt wordt, dat één alle eer ontvangt, uit wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn en tot wien alle dingen zijn. En dat bent u. O Heere, leer ons dan in het leven u groot te maken, u te verheerlijken, u boven alles te zoeken. Zoudt u daartoe met uw geest ons een hart willen geven dat daartoe geneigd is? Ook uw volk en kinderen die u al geleid hebt in dat nieuwe leven, hebben het zo nodig om dit steeds weer te leren, omdat de oude Adams natuur zich steeds verzet tegen uw eer. Heere, bekeer dan zo uw volk en kinderen, dat ze steeds meer op u gericht mogen zijn. Maar we bidden u ook voor hen die nog voor eigen rekening leven, die u alleen maar als een naam kennen, maar die u niet als een persoon kennen. We bidden u voor hen die nog een stenen hart hebben, die nog niet gericht zijn op de eer van uw naam, die alleen maar denken aan zichzelf, hun eigen leven, hun eigen genot, hun eigen toekomst, hun eigen gemak. En daarbij bent u in feite niet aanwezig. Heere, we bidden u, wilt u de ogen openen voor onze doodstaat en wilt u tot waarachtige bekering leiden, dat een nieuw leven gevonden mag worden in het midden van de gemeente. Heere, wil daartoe ook de prediking van uw woord dienstbaar stellen. Sterk uw dienaar, wanneer hij uw woord mag verkondigen en uitdragen. Heere, help en sterk ons bij het luisteren. Wil in genade in het midden van de gemeente werken. Ook wanneer wij thuis meeluisteren, schenk ook dan een teken van uw gunst, van uw genade, van uw nabijheid. Heere, we dragen uw zuster De Korte op, te midden van het ontstellend bericht wat ze deze week heeft moeten ontvangen in de afgelopen week. Heere, versterk haar en haar man in deze moeiten die over hun gekomen zijn. Wij vragen u of u hen wil versterken, of u hen moed en krachten wil geven. Laten zij uw vrede mogen ervaren in het hart. En wilt u met hen gaan, ook deze nabije toekomst in. Heere, geef dat alles zeer mee mag vallen. En wilt u haar dragen in uw liefde, in uw trouw, omdat u goed bent en barmhartig en een bewogen hoge priester. Heere, geef dat ook de operatie te zijner tijd ook mag lukken, dat alles goed mag gaan, wil haar sparen en bewaren. Heere, wij zeggen u dank dat broeder van Dieren belijdenis heeft afgelegd van schuld, ook voor de kerkraad. In het bijzonder willen wij u ook hem en zijn gezin u opdragen. Zegen zijn vrouw en hem in uw genade. Dank u, Heere, voor uw leiding. We zeggen u dank voor zoveel meeleven vanuit het midden van de gemeente. En we zeggen u dank dat er veel gebed was voor dit gezin. Heere, wilt u met hen gaan in de toekomst en wilt u hen leiden door uw woord en geest en hen verblijden door uw bemoeienissen in hun leven. Heb dank voor uw zorg, voor uw bewaring, voor al uw ontferming. Heere, we bidden ook voor dat andere gezin, de familie Spierenburg, waar nog steeds nood en moeite is. We dragen uw zuster Spierenburg op en haar beide dochters. Heere, ontferm u over hen. Wees hen goed en nabij. En we bidden u voor broeder Steve Spierenburg dat hij tot bekering mag komen en dat er verandering mag komen in wat er allemaal is gebeurd. O Heere, wij willen u ook danken dat dominee Baars vanavond voor mag gaan, als zoals we afgekondigd hebben. Geef Heere dat hij uw kracht en uw genade, uw zegen mag ervaren. Wil ons een gezegende dienst geven en geven dat alles in goede orde mag verlopen tot de verheerlijking van uw naam. Heere, wij bidden u ook voor de scholen die we genoemd hebben net, die gaan beginnen. Zegen ook de jongeren die zich weer opmaken om te studeren. Geef hen kracht dat te doen. En de jongens en meisjes die weer terugkeren naar school, zegen hen. We bidden u voor het onderwijzerspersoneel en voor de leraren en leraressen. Zegen hen, bedouw hen met genade. Geef hen liefde en kracht om de leerlingen uw woord voor te houden, ook in alle lesstof wat behandeld mag worden. Zegen de scholen op ons dorp, in het bijzonder ook hen die de belijdenis van uw woord willen vasthouden. Heere, geef dat er ook trouw mag zijn aan uw woord en aan de belijdenis en wil zo in gunst op ons neerzien. Heere, heb dank dat wij zo tot u mogen vragen en bidden. Wil het heerlijk verhoren en ook nu in ons midden zijn, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is voor de diaconie. En laten wij zingen Psalm 33, de versen 5 en 6. 33... versen 5 en 6.
Thank you.
Geliefde gemeente, wij zien in het Johannesevangelie hoe onder leiding van Gods geest verschillende gesprekken ons opgetekend staan. Nu heeft de Heer Jezus heel veel gepreekt, heel veel gesproken. En sommige van die gesprekken zouden wij wel meer van hebben willen weten. Bijvoorbeeld wat de Heer Jezus gesproken heeft tot Mozes en Elia op de berg der verheerlijking. Toen spraken zij over zijn uiteinde te Jeruzalem, zijn uitgang daar. Maar hoe dat gesprek plaatsgevonden heeft en waar Elia en Mozes de Heer Jezus op gewezen hebben en wat de Heer Jezus gesproken heeft tot zijn knechten, Mozes en Elia, dat weten wij niet. Maar nu heeft het de Heere behaagd ons wel mee te delen, soms tot in detail, verschillende andere gesprekken. En vooral in het evangelie van Johannes. Het vorige hoofdstuk, Johannes 3, enkele weken geleden hebben we gezien dat gesprek met Nicodemus. Gijlieden moet wederom geboren worden. Dat wordt ons in detail de verschillende nuances in dat gesprek meegedeeld. En het volgende hoofdstuk, hier, Johannes 4, zien wij weer een gesprek, wat in detail ons weergegeven wordt. Ook daar wordt niet alles ons verteld, er is meer gebeurd daar. Maar toch de gang van het gesprek kunnen we volgen. En het is leerzaam, het is onderwijzend, het is boeiend om te zien hoe de Heer Jezus deze Samaritaanse vrouw benadert en haar uitlokt en haar weet te openen en haar uiteindelijk tot de zaligheid te brengen. De Heer Jezus spreekt hier het evangelie aan de Samaritaanse vrouw. En daar willen wij een enkele preken over nadenken, over hoe dat in het gesprek is gegaan. Hoe kwam het allemaal zo dat de Heer Jezus met deze Samaritaanse vrouw sprak? De Heer Jezus was immers aan het werk in Judea en het leek alsof zijn werk heel sterk gezegend was. Velen kwamen tot hem. Velen waren onder de indruk van zijn tekenen en wonderen die hij deed. Daar getuigde Nicodemus al van in het vorige hoofdstuk. En de mensen begrepen ook wel dat nu een groot profeet van God was opgestaan. Niemand kon deze tekenen doen tenzij God met hem was. En de mensen zagen ook dat zij vuil waren. Vuil door de zonde. En de mensen begrepen ook dat het koninkrijk van God aanstaande was, al wisten ze niet precies hoe dat koninkrijk zou komen. Ze hadden nog steeds hun eigen Joodse verwachting van het koninkrijk van David. Maar ze wisten wel, er staat iets te gebeuren. En zoals wij nu zijn, kunnen wij daar geen deel van uitmaken. Wij zijn vuil, wij zijn niet geschikt om tot dat koninkrijk van God te behoren. Daar had Johannes de Doper hen al op voorbereid. Daar had hij hen al op gewezen. En zo kwamen velen tot hem. Heel het volk liep tot hem uit. En ze beleden hun zonden en werden gedoopt vanwege hun onreinheid. Ze waren ritueel gezien onrein. Zo konden ze de Messias niet ontmoeten. Zo konden ze niet deel hebben aan het koninkrijk. En zo sprak Johannes de Doper tot hen. En de Heere Jezus heeft zich aan het begin van zijn ambtelijk optreden zich ook gesteld achter Johannes de Doper. Hij heeft zich bij zijn prediking aangesloten. En zo heeft de Heer Jezus ook gesproken over de noodzaak tot bekering, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En ook de Heer Jezus heeft de dooppraktijk van Johannes de Doper aanvankelijk voortgezet om daarmee Johannes de Doper te honoreren, dat hij authentiek van God kwam. En zo werden mensen aan het begin van het optreden van de Heer Jezus ook gedoopt vanwege hun onreinheid en zonden. Al doopte de Heer Jezus zelf niet, maar dat liet hij over aan zijn discipelen. Om uiteraard ook later te kunnen voorkomen dat mensen zich zouden verheffen, dat zij gedoopt waren door de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus heeft dus aanvankelijk de lijn van de dooppraktijk van Johannes de Doper voortgezet. Nu moeten we dit dopen van Johannes de Doper niet verwarren met de christelijke doop. De christelijke doop is een verbondsdoop. En dat vindt plaats in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat betekent en bezegelt de beloften van God en legt de verantwoordelijkheid op hen die gedoopt worden. Maar die doop van Johannes de Doper, waar de Heer Jezus zich aanvankelijk bij aansloot, dat wees op de onreinheid van het volk. En zo kwamen de mensen en ze beleden hun zonden. En zo heeft de Heer Jezus dan de prediking van de heraut bevestigd. En velen kwamen toen tot de Heere Jezus. Daarna lezen we niet meer in het evangelie over dopen. Dan lezen we wel dat de Heere Jezus overal predikte en verkondigde. En zo lijkt het, en zo kunnen we afleiden uit het evangelie, dat die dooppraktijk toen achterwege bleef. En pas vlak voor zijn hemelvaart heeft de Heere Jezus de christelijke doop ingesteld. Maar zo heeft de Heere Jezus zich aangesloten bij Johannes de Doper en ook zijn prediking bevestigd. En hij begon zelf te preken en velen kwamen tot hem. En eigenlijk kwamen er veel meer tot de Heere Jezus dan tot Johannes de Doper. En vele van de discipelen van Johannes de Doper gingen ook over naar de Heere Jezus om zich te laten onderwijzen door de Heere Jezus. En daar wees Johannes ook zijn discipelen op. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Ik ben niet waard zelfs zijn sandalen vast te maken of lof te ontbinden. Zo wees Johannes de Doper van zich af. En hij wilde ook dat de mensen naar de Heere Jezus zouden gaan. En zo lijkt het dan in Judea dat het heel goed gaat met de prediking en het ambtelijke werk van de Heere Jezus. En velen kwamen tot hem. Niet dat ze allemaal waar geloof hadden. Daar spreekt Johannes ook over aan het einde van Johannes 2. Dat ook veel schijngelovigen waren. Maar er kwamen toch velen naar hem toe. Het lijkt alsof er een opwekking gaande is. Dat de Heer Jezus veel aanhang heeft onder het volk. En toch gaat de Heer Jezus weg. Waarom gaat hij weg? Waarom gaat hij weg? Hij gaat weg vanwege de fariseeën. Want er staat dan in vers 1, als dan de Heere verstond dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En waarom was het nou zo erg dat de fariseeën hoorden dat de Heer Jezus meer discipelen maakte dan Johannes de Doper? Het probleem is dit, dat de fariseeën waren zeer negatief tegen Johannes de Doper. Ze geloofden hem ook niet en ze wilden hem niet geloven, want ze voelden zich aangesproken in hun huichelarij en daarom wilden ze niet buigen voor die woeste prediker die nergens op hun rabbijnenscholen onderwezen was geweest. Ze waren negatief tegen Johannes de Doper. En wanneer de Heer Jezus nu zelfs meer aanhang heeft dan Johannes de Doper, dan neemt de jaloezie van de Farizeeën alleen maar toe. En daarmee neemt de spanning toe en de haat neemt toe. En alles loopt uit op een climax. Door de nijd van de Farizeeën en hun jaloezie willen ze nu al zich van de Heer Jezus ontdoen. Ze willen hem nu al doden. En de Heer Jezus wist dat hij gedood zou worden. Maar hij wist ook dat de tijd er nu nog niet was. En dat hij niet die spanning verder moest laten oplopen. De Heer Jezus vertrok. Hij ging weg. Want hij wist dat de Vader een ander tijd besloten had. Dat de Zoon zich zou geven als een losprijs voor de zonde. En daarom gaat de Heer Jezus nu weg. Hij gaat voor een tijd, vertrekt hij. En dat is zeer ernstig, dat de Heer Jezus vertrekt. Hij ging weg. Dat is het ergste wat er is, wanneer de Heer vertrekt. Wanneer de Heer wijkt en weggaat. En dat kan ook in een mensenleven gebeuren. Dat kan ook in een kerk gebeuren. Of in een gemeente. Daar spreekt de Heer Jezus zelf van. In zijn brief aan Efezus zegt de Heer Jezus in Openbaringen 2, gij hebt uw eerste liefde verlaten. Al was die gemeente van Efezus nog heel rechtzinnig en hadden ze de dwaalleer ontmaskerd. En hadden ze de dwaalleer tegengestaan. De Heer Jezus zei, als u zich niet bekeert, zal ik tegen u strijden. En daarom kan het zijn dat de gemeente heel rechtzinnig is. Of dat een prediker heel rechtzinnig is. Maar als er geen liefde is, gemeente. Geen liefde tot elkaar, geen zorg tot elkaar. Geen brandende liefde tot de Heere. Waar er niet gebeden wordt om die liefde. Waar er geen zorg is voor elkaar en meeleven met elkaar. Ja, daar trekt de Heere zich terug. Dan gaat hij weg. Of wanneer het dwaalleer wordt toegestaan en toegelaten, wanneer de Heilige Geest daardoor bedroefd wordt, omdat zijn woorden niet geloofd worden, maar passages uit de schrift worden weggestreept, dan wordt Gods Geest bedroefd en dan trekt Gods Geest zich terug. Dat lezen we ook in die brieven aan de 7 kleine Aziatische gemeenten. En dat is zeer ernstig wanneer de Heere zich terugtrekt. Wanneer het woord tegengestaan wordt. Wanneer er negativiteit is. En wanneer men wel allerlei oog heeft voor zichzelf. En voor hun eigen genot. Maar niet voor de Heere God. Dan trekt de Heere Jezus zich terug. En dat is een ernstige waarschuwing. Ook aan ons, aan mij, aan u. En daarvoor is het zo noodzakelijk dat wij zouden buigen in voor deze zaligmaker. Dat we zouden trachten om die liefde die hij leert te ontvangen. En dat we door zijn liefde geleid worden. Dat we naar hem zullen dorsten. Dat we zijn woord in ere zullen houden. En dat we dat mogen blijven doen. Ik geloof dat dit alles ook onder ons aanwezig is. Liefde tot elkaar. En ik kom het ook tegen in de gemeente. Een verlangen naar de Heere. En dat er ook een verlangen is om Gods woord vast te houden. Maar laat dat nog meer verdiept mogen worden. Laat een ieder dat met zich mee mogen nemen. Opdat het niet zo zou zijn dat de Heere zich zou terugtrekken. Laat er gebed zijn voor elkaar. Wel, nu de Heere Jezus vertrok, dat was zeer ernstig. En waar ging de Heere Jezus dan naartoe? Hij ging naar Galilea. Daar was hij eerder geweest. Daar had de Heere Jezus immers ook aan het begin van zijn optreden. Spreekt Johannes ook over, had hij het water veranderd in wijn in Cana? Had hij andere tekenen gedaan? Het koninkrijk was gekomen en dat was overvloed. En daarom, jongens en meisjes, als een teken van dat overvloed heeft de Heere het water in wijn veranderd. Wijn, dat betekent vrolijkheid en leven en kracht. En zo komt Gods koninkrijk, een tijd van overvloed, van leven, van behoud, van vreugde. En zo was het koninkrijk gekomen. Dat, die teken deed hij allemaal in Galilea. Dat had hij gedaan en nu keert de Heer Jezus terug naar Galilea. En nu waren er 3 wegen om naar Galilea te gaan, vanuit Jeruzalem. Je kon terug naar de kust en dan langs de kustweg naar het noorden. Dat was vrij omslachtig. Dan was er een andere weg en dat was door het Overjordaanse. Dan ging je vanuit Jeruzalem naar de Jordaan. Stak je over, ging je aan de andere kant van de Jordaan omhoog. En dan kwam je ook bij het meer van Galilea uit. En de derde weg was dat je rechtstreeks naar het noorden vanuit Jeruzalem vertrok. En dan kwam je door het land van de Samaritanen. De Joden namen meestal de weg door het Overjordaanse. Want ze wilden zich niet bemoeien met de Samaritanen. Zij haten de Samaritanen. Ze verachten hen en waarom deden ze dat? Omdat de Samaritanen een verbasterde religie hadden. Zij hadden een verbastering van het Joodse geloof, vermengd met allerlei heidense invloeden. Want waar komen die Samaritanen dan vandaan? Dat waren heidense volken die daar gebracht werden door koning Sanherib van Assyrië. Nadat de 10 stammen waren weggevoerd in ballingschap en die zijn nooit meer teruggekeerd. En die vreemde volken die daar waren gekomen in het land van de 10 stammen, die namen iets van het Joodse geloof over, maar hadden ook hun heidense gedachten en godsdienstige gebruiken. En zo geloofden de Samaritanen in de 5 boeken van Mozes. Ze hadden ook een tempel op de berg Gerizim. Daar brachten ze ook offers. Ze hadden ook hun eigen priesters. Maar de Joden vonden dat vreselijk en zij verachten deze Samaritanen. De naam Samaritaan was ook een scheldwoord. En zo hebben ze zelfs ook de Heer Jezus zo aangesproken. Om hun verachting voor hem te uiten. Maar nu kiest de Heer Jezus bewust om door Samaria te gaan. Hij moest, staat er in onze tekst, hij moest door Samaria gaan. Hij moest het van zijn vader. Hij moest het vanwege de eeuwige raad van zijn vader, vanwege het welbehagen, vanwege het verkiezend welbehagen van zijn vader, moest hij door Samaria gaan. Terwijl de Heer Jezus straks tegen zijn discipelen zou zeggen, wanneer hij ze uitzendt 2 aan 2 om het evangelie te verkondigen, ga niet in het land van de Samaritanen, maar ga liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. En de Heer Jezus had het zelf ook gezegd, dat hij daarvoor gezonden was. Voor de verloren schapen van het huis Israëls. En nu gaat hij zelf door het land van de Samaritanen. Maar hij moest het doen. Van zijn vader. En daarom wilde hij het zelf ook. Want hij wist dat daar in Samaria een vrouw was. Aan wie hij het evangelie moest verkondigen. En hij wist dat daar ook meer Samaritanen woonden. Daar bij Sichar. Die ook tot bekering zouden komen. Zij zouden de eersten zijn uit het land van Samaria. En na Pinksteren, dan zouden de discipelen ook naar Samaria gaan. En dan zouden ook aan de Samaritanen nog veel meer het evangelie verkondigd worden. Maar nu doet de Heere Jezus het al. Hij moest. Gedrongen door liefde. Gedrongen door het besluit van zijn vader. En nu gaat de Heere Jezus reddend aan het werk daar in Samaria. Want er was een verloren schaap dat gered moest worden. En zijn hart was gericht op het werk dat de Vader hem te doen gaf. En zo heeft de Heer het ook besloten dat het zijn woord moest hier in Nederland komen. Al in de 7e eeuw of daarvoor al kwam het evangelie hier. En het evangelie moest ook hier in Middelharnis komen. En wij moesten ook vanmorgen hier samenkomen in de kerk. Het moest zo gebeuren in de raad van God dat wij hier zo samengekomen zijn. Genade, verkiezend welbehagen van God, dat wij onder het woord moeten zijn vanmorgen. Wij. Maar als we nu ons eigen leven gaan bezien, dan is er niet zo heel veel verschil tussen de Samaritanen en ons. Of dacht u van wel? Wat deden die Samaritanen dan? Ze verbasterden het geloof. Dat is een vermenging tussen Gods woord en hun eigen gedachten, hun eigen religie, de wereld. En hebben wij daar geen last van? Van een vermenging van de ware godsdienst met de wereld? Of het kan zelfs zijn dat we in de kerk zitten en dat ons leven puur werelds is. Dat we voor de schijn hier zitten. Want wij leven voor deze wereld. We werken voor de wereld. We willen genieten van deze wereld. We willen niets missen. We willen overal aan meedoen en bijblijven. En bijblijven met de laatste uitvindingen en de laatste mode. Meedoen met de wereld, zoveel mogelijk genieten van onze welvaartswereld. En dan tenslotte willen we ook nog naar de hemel. Is dat geen vermenging van godsdienst en wereld? Is dat niet een verbastering van de ware godsdienst? Want Gods woord leert ons eerst God. Eerst zijn kerk, zijn koninkrijk, zijn woord, zijn naam, zijn dag, zijn eer. En dan al het andere. En we mogen gerust dankbaar zijn voor zegeningen. Genieten wat de Heere geeft in het leven. Maar alles op de juiste rangorde. Eerst God. Boven alles. Zijn eer. En we kunnen zo onze eigen denkbeelden hebben over Gods woord en over bekering en over christelijk leven. En dat we zo een verbastering hebben. Dat we eigenlijk niet luisteren naar wat de Heer ons zegt in zijn woord. Dat we in feite ook weinig moeite voor doen om het woord te onderzoeken. Wel nu. Laten wij ons leven naastleggen, naast die Samaritanen. Hoe is het met ons? Maar hoe het ook zij, het woord Gods komt tot ons vanmorgen weer. Het moet zo zijn. De Heer Jezus moest door Samaria gaan. En het woord moet ook hier verkondigd worden. Het is het goddelijk moeten. Het is zijn vrije welbehagen. En wat was dat toch een zegen voor Samaria. Wat was dat toch een blijde dag voor Samaria. Dat de Heere Jezus langs hen heen ging. Van als de Heere Jezus doortrekt en langs ons heen komt. Dan gebeuren er wonderen. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u in uw bloed. En ik zeide tot u leef. Hebt u het wel eens meegemaakt dat de Heere Jezus langs uw leven kwam. En hij tot u sprak. Leef. Nu is de Heer Jezus bezig langs deze Samaritanen te gaan. En ze zullen leven. Want hij moest door Samaria gaan. De Heer Jezus moet ook hier vanmorgen zijn. Laat dat verwachting bij ons opwekken. Dat wij het woord van God bij ons hebben. Deze Samaritanen konden tot bekering komen. En zo is het met ons ook. Dat woord van God dat krachtig is, wordt ook hier verkondigd. En kan de Heere gebruiken om ons zalig te maken. Laat er verwachting zijn. Want dat woord van de Heere wordt niet te vergeefs verkondigd. Als de Heere zijn dienaren zendt, dan heeft hij daar zijn bedoeling mee. Wanneer hij zijn woord laat verkondigen, dan heeft de Heere daar een bedoeling mee. Het is een stuk verkiezing. We denken wel eens over de verkiezing. En dan denken we steeds over personen die verkoren worden. Maar het is ook verkiezing dat wij onder de middelen van het evangelie mogen zijn. Onder de genademiddelen. Dat is ook al een zegen. Dat is verkiezing. God heeft u en mij verkoren vanmorgen om onder de bediening van zijn woord te zijn. Dat is ook verkiezing. Genadige verkiezing. En zijn woord is krachtig en zijn woord nodigt ons en roept ons. En wij moeten op die middelen letten. Niet op het verborgen raadsbesluit van God. Maar op de middelen. God komt voorbij door zijn woord. Hij roept ons. En zo lezen we dan verder in dit gedeelte. De Heer Jezus kwam dan in de stad van Samaria. In vers 5 lezen we dat. En die stad heette Sychar. Nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. Hier was eens Jozef begraven. Hier was ook het graf dus van Jozef. En de Joden hielden de graven van de heiligen, van de profeten in ere. Ze bouwden ze hoog op, maar de Heer Jezus heeft geen tijd of belangstelling voor graven. De Heer Jezus zoekt zondaren te behouden. En daar is hij nu hiervoor gekomen. Hier vlakbij lagen ook de bergen Gerizim en Ebal. En daar in Jozua 8 had Jozua eens de vloek en de zegen laten afkondigen. En daar had eens Israël verkondigd met een luide amen dat zij de Heere zouden volgen en hem zouden gehoorzamen. Dit was het gebied dat Jacob al gekocht had toen hij terugkwam uit Paddan Aram. Hij had er gekocht voor 100 zilverstukken. En daar heeft Jacob toen een put gegraven. Maar later hebben de Amorieten dat stuk land van Jacob weer afgestolen. En toen heeft Jacob dat met geweld, met pijl en boog heroverd. En vervolgens gaf hij dat. Aan het einde van zijn leven gaf hij dat aan zijn zoon Jozef tot een erfdeel. Genesis 48. En later wilde Jozef daar begraven worden. En in Jozua 24 lezen we dat het gebeurd is. Ze begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem, in dat stuk veld, het welk Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. Want ze waren aan de kinderen van Jozef ter erfenis geworden. Dat is, was het gebied waar de Heer Jezus aangekomen was. En al daar was de fontein Jacobs, de put die Jacob daar eens gegraven had. En Jezus dan kwam daar vermoeid zijnde van de reis en zat al zo neder nevens de fontein. Het was omtrent de 6e ure, lezen wij hier in vers 6. De 6e ure, dat vatten wij op als 12 uur 's middags. Dat is op het heetst van de dag. Wanneer de vrouwen water putten, dan deden ze dat 's morgens vroeg. Of bij zonsondergang. Maar nooit midden overdag, dat was veel te heet. En nu is de Heere Jezus aangekomen bij die waterput op het heetst van de dag. En hij was dorstig, hij was vermoeid. Hier zien wij hoe de Heer Jezus werkelijk mens was. Hij was vermoeid. De Heer Jezus was onderworpen aan de algemene zwakheid van de menselijke natuur. Vermoeidheid kwam in deze schepping vanwege de zonde. En hier zien wij de Heer Jezus die vermoeid is terwijl hij geen zonde gedaan heeft. Maar hij is tot zonde gemaakt. Hij heeft de vloek van zijn volk op zich genomen. Heeft alle gevolgen van de zonde volkomen uitgedragen. En als mens heeft hij ook die gevolgen ondervonden. Hij was vermoeid. Hier zien wij hem de vloek dragen op de zonde van zijn volk. Vermoeid is hij. En waarvan is hij dan vermoeid? Hij is dag en nacht bezig geweest in de dingen van zijn vader. Hij heeft zieken genezen, dwalenden terechtgebracht, treurenden vertroost. Maar hoe weinig werd zijn liefde beantwoord met wederliefde. Daar kan een mens zo vermoeid onder worden. En nu de reis, uren gelopen. En nu is de Heer Jezus vermoeid. Hij is mens. En nu is het onze schuld dat hij zo moe was. Omdat wij gezondigd hebben. En om zondaren te kunnen behouden, moet de Heer Jezus dit zware werk doen. Maar het zal nog zwaarder worden. Straks wordt hij dodelijk vermoeid. Terwijl hij aan het kruis is om de straf van zijn volk te dragen. Hij is moe. Hij lijdt. En zo moet het ook om onze hoge priester te kunnen zijn, die medelijden heeft met al onze zwakheden, met al de zwakheden die u hebt, met de pijn die u hebt en de zorgen die u hebt en de slapeloosheid die u hebt en de vermoeidheid die u hebt en de pijn wat u hebt en de zorgen die op u drukken. Al de gevolgen van de zonde. Alle menselijke zwakheden, ze zijn bekend bij de Heer Jezus. Hij heeft het ook allemaal meegemaakt. En daarom kan hij medelijden met u hebben in uw omstandigheden. En vooral wanneer u de last van de zonde niet meer kunt dragen, dan begrijpt hij dat. Dat is ook te zwaar voor u. De Heer Jezus heeft die last gedragen. En bij hem is er plaats voor hen die vermoeid en belast zijn. De Heer wil hen rust geven. De Heer Jezus is hier aan die put van Jacob vermoeid. Maar we zien ook dat hij arm was. Hij ging te voet vanuit Jeruzalem door het Samaritaanse land. Nee, hij had geen rijtuig. Hij had geen paard of ezel waar hij op kon rijden. Hier zien wij wat Prediker zegt, dat knechten gaan te paard. Terwijl prinsen wandelen als knechten over de aarde. Hier was de Heer Jezus die de koning der koningen was. We zien hem wandelen over de aarde, lopen. Hij was gewillig zich zo te verootmoedigen, zich zo klein op te stellen. En wanneer wij in het leven vele voorrechten hebben en vele gemakken hebben, laten we stilstaan bij het feit hoe vermoeid de Heer Jezus daar was. Maar ook dit moest zo zijn. Hij moest niet alleen door Samaria gaan, maar hij moest ook zo vermoeid zijn. Ook dit hoorde bij het raadsbesluit van God. Want zo bleef de Heer Jezus daar zitten bij die waterput. Het moest zo gebeuren, want het moest ook zo zijn dat daar juist op die tijd een vrouw uit Sichar kwam om daar water te putten. Het moest zo zijn. Het is merkwaardig. Op het heetst van de dag komt die vrouw met haar waterput naar de Heer Jezus toe. Maar ze zoekt de Heer Jezus niet. Ze gaat in feite naar de waterput toe. Maar de Heer Jezus zit daar. En daarom loopt zij richting de Heer Jezus. Ze wil water putten. Dat is het enige wat ze wil doen. En dan ontwikkelt zich een gesprek met die vreemdeling, die Joodse man die daar zit. Die vrouw kwam daar met haar waterput. En dan zegt de Heer Jezus tot haar: geef mij te drinken. Die vrouw vindt dat vreemd. Ze begrijpt het niet. Ze gelooft hem maar half. Hij is toch een Joodse man? En waarom zou hij haar willen vragen om water? Want Joden gaan toch niet met Samaritanen om? Daar hopen we verder een volgende keer over na te denken. Maar hier zien we dan die vraag: geef mij te drinken. Wat zal die vrouw opgekeken hebben? Zonder het te weten kwam eeuwige zaligheid vlak bij haar. Soms brengt de Heer mensen onverwacht onder de middelen van genade en bekering. En dan wordt het woord vervuld dat de Heer gevonden is door hen die hem niet eens zochten. Zo was het ook met deze vrouw uit Sichar. En de Heer Jezus wil deze vrouw behouden. En dan zien we hoe de Heer Jezus het initiatief neemt. Dat doet de Heer altijd. Nooit neemt de zondaar initiatief. Er is geen mens die God zoekt. Er is niemand die uit zichzelf vraagt naar de Heer en naar zijn sterkte. Uit onszelf beginnen wij nooit. Het is steeds de Heer die begint. En het gaat om onze zaligheid. Maar toch is het de Heer die steeds het initiatief neemt. Hij opent de ogen. Hij komt in het hart. Hij maakt de ziel onrustig. Hij laat zien dat iemand niet zo verder kan en mag leven. Het was een geestelijke aanval op het gesloten hart van deze zondares met deze woorden: geef mij te drinken. De Heer Jezus wacht niet. De Heer Jezus zit niet zwijgend en hoopt dat die vrouw hem iets zal vragen. Want het is zo moeilijk om een gesprek te beginnen. Dan had die vrouw water geput en was ze weggegaan. De Heer Jezus wil bij deze vrouw binnenkomen. En hoe gaat ze dat doen? Hoe gaat de Heer Jezus dat doen? Die vrouw weet dat hij een Jood is. Ze heeft ook geen behoefte om met hem te praten. Ze wil het liefst water putten en dan weer naar huis gaan. De Heer stelt haar een vraag, of liever gezegd, geeft haar een opdracht. Geef mij te drinken. Wat een goddelijke wijsheid. De Heer Jezus dwingt haar niet om te geloven. De Heer komt niet met geweld, je zult en je moet. De Heer Jezus begint zelfs hier niet haar te wijzen op haar zonden. Al weet de Heer precies wat ze gedaan heeft. Straks zal de Heer Jezus dat wel doen. Dan ontmaskert hij haar. En dan laat de Heer Jezus haar zonden en schuld zien. Maar deze vrouw die wil waarschijnlijk geen mens ontmoeten. Daarom is ze om het middaguur gekomen. Ze wil niet dat iemand haar aanspreekt. Ze is moe, al die verachtelijke blikken van haar mede-Samaritaanse vrouwen. En die veroordelende woorden van haar volksgenoten. De mensen keuren haar toch geen blik waardig. En nu heeft ze helemaal ook geen boodschap aan die Joodse man. Want Joden verachten toch de Samaritanen. Maar de Heere gaat toch de weerstanden van deze vrouw overwinnen. En zelfs ook later haar sarcasme, wat soms ook door haar antwoorden heen komt. En steeds gaat de Heere Jezus haar de pas afsnijden. Totdat genade haar ziel zal doorstromen. En dan laat ze haar waterput daar liggen. Haar waterkruik daar liggen. En ze gaat terug. Om te verkondigen. En het begint allemaal met die woorden: geef mij te drinken. En dan komt er een reactie. met eerbied gesproken, mogen we ook zeggen dat de Heere Jezus op een volmaakte psychologische manier met deze vrouw omgaat. Want als je contact met iemand wil hebben, dan is de manier vaak niet alleen een open vraag stellen, maar ook hem vragen iets voor je te doen. Vragen hem een gunst aan je te bewijzen. Of je ergens mee te helpen. Zo krijg je vaak een opening bij een persoon. En dat doet de Heere Jezus hier ook. Hij vraagt eigenlijk om hulp. Geef mij te drinken. Die put is diep. Ik heb niets om het naar boven te halen. Geef mij te drinken. Wat een vernedering bij de Heere Jezus. Hij heeft dat water in die put geschapen. Hij heeft al de bronnen, al de rivieren en de fonteinen gemaakt. En nu schaamt hij zich niet om water te vragen uit de hand van een van zijn zondige schepselen. Hij zit daar aan de Jacobsbron, terwijl hij zelf de fontein is van levend water. Hoe arm is de Heere Jezus hier, hoe vernedert hij zich hier. Geef mij te drinken. En daarmee doet hij een beroep op haar gevoel, op haar medelijden. We zien hier hemelse tact en wijsheid. En met deze vraag raakt de Heere Jezus aan een onderwerp dat haar ook interesseert. Dat is water. Dat denkt die vrouw aan. Ze wil water putten en meenemen, ze heeft het water nodig. En nu die man vraagt haar om water. De Heere Jezus sluit zich aan bij haar gedachtenwereld. En daarmee legt de Heere Jezus eigenlijk een brug tussen de kloof die er is, tussen deze Samaritaanse vrouw en zichzelf. En uiteindelijk zal dit leiden tot haar bekering. En daarbij mogen we nu alvast zeggen, gemeente, dat in dit gedeelte uit Gods woord, Johannes 4, gaat het niet eens zozeer om de bekering van deze Samaritaanse vrouw. We horen ook later niet meer van haar. Het gaat ook niet zozeer om de bekering van die andere Samaritanen die straks ook tot verandering zullen komen. Maar waar het hier om gaat is eigenlijk de heerlijkheid van God, geopenbaard in Christus. Hier openbaart de Heere Jezus zich in zijn goddelijke heerlijkheid aan deze Samaritaanse vrouw. Hier laat Christus zien dat hij de zaligmaker is, dat hij alwetend is en dat hij binnendringt in de harten van zondaren, dat hij weet wat in ons hart leeft en dat hij alleen het levend water kan geven. Hier zien wij een zelfopenbaring van Christus aan ons allen en daarin wordt God verheerlijkt. Het gaat hier om de verheerlijking van God in de zelfopenbaring van de Heere Jezus. En daar gaat het hier in Johannes 4 om. Maar dan die vraag, die gunst, geef mij te drinken. Wat wil de Heere Jezus? Wil hij water drinken? Gaat het hem ten diepste om water? Is hij echt begeerig om water te hebben? Is de Heere Jezus nu gericht op zijn eigen vermoeidheid en zijn eigen dorst? Geef mij te drinken. We lezen niet eens dat die vrouw hem te drinken geeft. Het gaat ook niet erom dat de Heere Jezus zal kunnen drinken. De Heere Jezus heeft immers eerder al 40 dagen en nachten geworsteld zonder te eten en te drinken. En nooit bekommerde hij zich om zichzelf. Nooit veranderde hij stenen in brood om maar te kunnen eten. Nooit liet hij een bron ontspringen uit de rots, zodat hij kon drinken. Hij was nooit gericht op zichzelf. Hij is volkomen gericht op deze vrouw. Geef mij te drinken. Verderop in dit hoofdstuk zegt de Heere Jezus wat zijn spijs is. We kunnen zeggen wat zijn eten en drinken is. Het is te doen de wil van zijn hemelse vader. En de wil van zijn hemelse vader is dat deze vrouw behouden wordt. Dat is zijn eten en drinken. Zij moet behouden worden. En daar leeft de Heere Jezus voor om zondaren zalig te maken. Dat is zijn spijs. Dat is zijn eten en drinken. En daarom richtte hij die vraag aan die vrouw. Geef mij te drinken. Het ging hem er niet om dat hij zou kunnen drinken. Het ging hem om die vrouw. Dat hij haar zou geven. Levend water. Geef mij te drinken. Die vrouw kijkt op. Die vrouw luistert. Ziet die Joodse man daar zitten. Geef mij te drinken. Vanmorgen komt de Heere Jezus ook bij ons. Met diezelfde vraag. Geef mij te drinken. Je kunt ook anders zeggen. Geef mij je aandacht. Luister naar mij. Geef mij je hart. Zoek mij om het eeuwige leven te ontvangen. Zie op de Heere Jezus. Leg je leven voor hem neer. Zoek het leven bij hem alleen. Hij zegt, geef mij te drinken. En wat wil de Heere Jezus drinken? Wat wil hij eten en drinken? Wat bezielt hem? Dat mensen zalig worden. Dat is zijn eten en drinken. Hij zoekt u en mijn zaligheid. En hij is het eeuwig waard. Neerbuigende liefde. Hoort u het gezag in zijn spreken? Geef mij te drinken. En die vrouw staat stil. Kan niet anders. Ze kan er niet meer omheen. Ze moet antwoord geven. Ze kan het niet meer negeren. Is het al bij u, zover bij u gekomen? Dat de Heere vraagt, geef mij te drinken. En dat u er niet meer onderuit komt. Dat de Heer aan uw hart klopte. En dat u begreep dat alles in uw leven onderworpen moest zijn aan hem. Hoort u het gezag in zijn spreken? Waar ben je mee bezig? Wat doe je in je leven? Wat ben je met je leven aan het doen? Waarom is je hart nog gesloten? Geef mij te drinken. En je kunt er niet meer onderuit. Er moet een antwoord komen. Die vrouw die kan ook niet doen alsof ze de Heer Jezus niet hoort. Ze zijn daar alleen samen. Ze moet antwoord geven. En wat voor antwoord geef jij? Want de Heere roept. En wat een wonder dat de Heer Jezus vraagt naar die vrouw. Wat een wonder dat hij vraagt naar u en dat hij vraagt naar mij. Of vraagt hij niet naar u? Denkt u maar dat het voor een ander is. God verkiest u om hier te zijn, om zijn woord te horen. Geef mij te drinken. Het was alles naar Gods bedoeling en naar Gods raad. Het was het goddelijk welbehagen die vrouw daar juist moet zijn. En zo is het goddelijk welbehagen dat wij hier vanmorgen hier moeten zijn. De Heere roept u. En het begint zo eenvoudig. Zo heel eenvoudig. Geef mij te drinken. Het is een eenvoudige vraag. Hoe is het bij u begonnen? U die de Heere vreest, hoe is dat bij u begonnen? Begon het ook niet heel eenvoudig bij u? Een gedachte, een opmerking, iets wat u zag bij een ander. Een vraag die je opving, een opmerking, een houding, een woord uit een preek. Bij deze vrouw begon het, geef mij te drinken. En misschien had u er eerst geen erg in, die vrouw had er ook eerst geen erg in wat er allemaal achter zat. Maar het woord hield u vast. En u wist niet wat het was en hoe het kwam. Het leek allemaal wel toevallig. Maar achteraf zegt u, dat was het begin. Het was Gods werk in mijn leven, vrije genade. En soms begint de Heer heel klein. Zoek het niet in grote dingen. Zoek het niet in grote ervaringen. Luister naar Hem. Hij roept u. En dan begint de Heer niet gelijk over zonde en schuld. Je hebt dit gedaan en dat verkeerd gedaan en dat deugt niet. Oh, dat zal de Heer wel je aan ontdekken. Maar hoeft de Heer helemaal niet mee te beginnen. Geef mij te drinken. Zie op mij. U die hongert en dorst naar de gerechtigheid. U die vermoeid en belast zijt. U die het leven zo zwaar vindt. U met uw verdriet. U die het niet begrijpen kunt. Hij roept u. Hij nodigt u. Geef mij uw aandacht. Uw hart. Zo krijgt u behoefte aan dat levende water wat Hij geeft. Amen. Zingen wij Psalm 144, het tweede vers. Laten wij bidden en danken. O heerlijke majesteit, hoe groot zijt gij in uw neerbuigende liefde, dat u met die eenvoudige vraag kwam tot die Samaritaanse vrouw, geef mij te drinken. En zo, Heere, roept u ook onze aandacht, dat wij naar u zullen luisteren, dat wij ons hart voor u neerleggen. Heer, u zegt het tot ons, geef mij uw hart. O Heere, dan komt de mens erachter dat hij het niet kan. En dan komt er een spanning in het leven en dan wordt er geroepen tot u om genade, om ontferming. En zo wordt men een zoeker van het koninkrijk Gods. En zij die zoeken zullen vinden. Zo hebt u het ook gedaan bij deze vrouw. U hebt doorgewerkt in haar leven. Heere, wilt u ook doorwerken onder ons? En wil met uw genade en kracht hartelijk werken. Tot behoud, tot bekering, tot verlevendiging. Heere, heb dank voor wat u ons gaf hier vanmorgen. Wil het gepredikte woord zegenen. Wil verzoening doen over alle tekorten in spreken en in luisteren. Wil ons ook verder van deze dag nabij zijn. Schenk ons ook uw leiding en zegen ook vanavond. In uw gunst en goedheid om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen 52, het zevende vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.